we kunnen over de historie praten, over de analyse van de spanningen die er zijn. Goed, maar ik zou graag ieder willen uitnodigen om, als het daarover gaat, bijdrage te leveren aan de vraag en wat zouden we nu kunnen gaan doen. Informeren, opvoeden, dat zouden we moeten doen. Dat klinkt, zei ik in de pauze al tegen iemand, dat ik dat ook meteen herkent. Wel een beetje, als iets niet in orde is, dan gaan we het publiek nog een keer uitleggen. Is ook vice versa zouden we misschien iets te... Dat gaan we met elkaar bedenken. Wat zouden we kunnen doen? En ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd in wat zou ProDemos, met veel contacten met het algemeen publiek en met scholieren, wat moeten we dan bedenken om het begrip en het draagvlak voor de rechtspraak te vergroten? Het beeld dat ik wel eens gebruik is... Je kunt, als je een voetbalwedstrijd speelt, dan heb je natuurlijk altijd bezwaren tegen de scheidsrechter. Maar een beetje voetballer weet wel dat je een scheidsrechter moet hebben. En dat hij ook tijdens de wedstrijd wel even het laatste woord moet hebben. En zonder lijnen kun je het voetbal nog zo democratisch organiseren. Maar je moet niet tijdens de wedstrijd het doelgebied wat groter willen maken. Of andersom. Ja. Misschien, het geeft in ieder geval hoop trammeland, denk ik. Is dat een beeld dat je kunt gebruiken ook om mensen duidelijk te maken wat de functie van het recht kan zijn, wat de rechtsstaat kan zijn? Is er, om maar even een heel concreet voorbeeld te noemen, als wij denken dat er lokaal in Groningen of in Maastricht of in Arnhem of waar dan ook maar nog veel te doen valt om mensen duidelijk te maken wat de rechter doet en wat het belang is van een onafhankelijke rechter. En dan denken mensen meteen aan de strafrechten, dat is natuurlijk maar een heel beperkt deel van het recht. Maar als er een geschil is, hoe belangrijk is het dat iemand je dan kan helpen bij het beslechten van dat geschil? Dat dan een uitspraak komt op een andere manier. Daar is natuurlijk een hoop nog te winnen. Hoe doen we dat dan? Gaan we lokaal iets in de sfeer van een wat meer publiek voorbereid rechtszaak doen, eens in de zoveel tijd, met de lokale omroep erbij? De rijdende rechter, maar dan niet rijdend mogelijk. Maar waarom niet gewoon in Arnhem of in Den Haag in het bedrijf van justitie of wat dan ook maar. Nou, wij hebben de contacten met de scholieren. We hebben mogelijkheden wellicht om materialen te maken, om het helpen coördineren. Wij zijn er meteen voor in om dat lokaal te helpen vormgeven. Dat moet je niet vanuit één plek in Den Haag hier gaan doen. Dat is voor de Raad van Rechtspraak natuurlijk ook niet doenlijk. Nou, er zijn veel partijen die geïnteresseerd zijn. Dus ik zou graag willen, wat kunnen we niet alleen ten principale, maar ook praktisch doen om een bijdrage te leveren aan het draagvlak van de rechtspraak. Nou maak ik het heel praktisch, maar ik hoop dat ik daarmee een beetje de toon zet van de bespreking. Natuurlijk kunnen er fundamentele zaken ter sprake komen, maar ik ben een beetje ongeduldig dan soms en dan zeg ik, en nou, wat zou dit nu betekenen? Wat levert dit op? Wat gaan we doen? Wat moet er gebeuren? Nou, wie begint?
Mijn naam is Bram Derksen. Ik wil toch graag ook nog ingaan op iets onderliggends. En dat is namelijk dat ik vind niet dat er een volledige analyse naar voren is gekomen uit het betoog van de heer Van Emster. U heeft steeds als het ware de Zwarte Piet bij de politiek, de media, de burgerij gelegd. We hadden het over die negatieve beeldvorming.
Is meneer verstaanbaar overal?
Ja, hoor.
Het gaat, hè?
En wat mij verbaasd heeft, dat u geen enkel moment eens de hand in eigen boezem heeft gestoken. En bijvoorbeeld ingegaan is op het punt van een reeks gerechtelijke dwalingen die de afgelopen decennia in Nederland hebben plaatsgevonden. En ja, willen we goed naar de toekomst gaan, dan vind ik, dan is het toch ook nodig dat de rechterlijke macht ook zelf de hand in eigen boezem steekt en komt tot oplossingen voor dit probleem.
Een reeks van rechtelijke dwalingen. Weet u hoeveel de afgelopen jaren in de pers zijn geweest?
De heer Buurma heeft in de afscheidsreden waar u naar verwees, dus over 30 gerechtelijke dwalingen in de afgelopen, 20 dubieuze zaken in de afgelopen 30 jaar. Maar ik zou zeggen, eentje is al te veel.
Helemaal eens.
Ik vind dat de rechtspraak uiterste best moet doen om dat te voorkomen.
Ja, klopt. We hadden in Rotterdam de Schiedamse Parkzaak, niet Schiedamse Parkmoord, maar de Schiedamse Parkzaak. Ik was daar als president bij de begin en eind van die zaak betrokken als het ging over de nasleep. Er is daarna bij de rechtsorganisatie een enorm geharnast verhaal op poten gezet om te kijken waar gaat dit eigenlijk fout. We hebben gekeken naar de bewerktuiging van de rechter als het ging over dit soort onderzoek. Daar zijn dus cursorische oplossingen gevonden, voor een deel. Bewerktuiging van de rechter. Want ik weet niks anders dan te leren van de fouten en het op die manier te doen. Alleen, dat is nog een aantal keer gebeurd. Dat heeft OM, het Openbaar Ministerie ook gedaan, dat heeft de politie ook gedaan. Dus dat, we zijn daar samen in opgetrokken. Waar gaat het nu mis bij de huidige, met name technische kennis van de rechter? Als je kijkt naar dit soort onderzoeken, DNA-onderzoek en dat soort onderwerpen. Als je dan kijkt naar de beeldvorming, en daarom vraag ik u even naar de aantallen. Meneer Buurema heeft in de CEAS, de Commissie Evaluatie Afgedane Strafzaken, als voorzitter uitmuntend werk gedaan. Het aantal zaken is in al die jaren gelukkig dan maar, denk ik, niet aangegroeid. Hebt u enig idee hoeveel zaken we per jaar doen als rechtspraak?
Nee, maar als u het over die CEAS heeft, lang niet iedereen was bevoegd om een zaak aan te dragen.
Nee,
daarvoor
klopt.
Moest je bijzonder gekwalificeerd zijn.
Ja,
als je zegt,
klopt.
De CEAS heeft maar weinig zaken aan het licht gebracht, dan is
dat... Nee, dat zei ik niet. Ik zei, die heeft uitstekend werk gedaan.
Ja, maar u had het ook over een aantal relatief aantal zaken.
Dit is niet constructief.
Nee?
Nee. En je hebt gerechtelijke dwalingen en je hebt gewoon fouten. En als je beter wil, dan moet je open zijn en niet gaan zeggen hoe waar is het, maar gewoon zeggen van, weten wij van wat er gebeurd is? Of is er een mogelijkheid, als er dan toch om suggesties gevraagd wordt, dat dingen, die burgers waar ze mee zitten, waar ze klachten over hebben, die buiten de procedures vallen, want je bent gewoon afgeserveerd, ongegrond of weet ik wat anders, dat je dat ergens droppen kan.
Is dat een suggestie die u aanspreekt? Zijn er instrumenten extra nodig om burgers de mogelijkheid te geven om zich te beklagen?
En ik wil heel praktisch zijn. Ik heb gewoon iedere keer komen met dingen waarvan ik denk, ja, dan kan je dus...
Nee, u hebt uw punt wel, denk ik, wel duidelijk gemaakt. Ja.
En wat dan denkt kunnen u, ze er ook niet van leren, denk ik.
Nou ja, de wetgever heeft bijvoorbeeld de hele regeling als het gaat om de herziening verbreed. Dat was een rechtstreeks gevolg van de fouten die een aantal keren door rechters zijn gemaakt. Dus er is, het antwoord van onze samenleving is in ieder geval ofwel leren. Ik probeer dat uit te leggen, want dan kan je zeggen dat is niet constructief. Ja, dat vind ik dus wel een lerende organisatie. En aanscherpen van de regelgeving. Ik weet niet welke andere mogelijkheden ik nog heb.
Kunnen we kijken, zijn er andere instrumenten, u noemde het punt, zijn er zaken waarvan u denkt dat zou beter moeten en breder kunnen?
Ja, ik denk dat er best wel wat mogelijkheden zijn, mijn naam is overigens Wim Orbons. Ik wil nog even teruggaan, ik was ook aanwezig tijdens de evaluatiebijeenkomst van het Openbaar Ministerie, waar de heer Van Emsen ook aanwezig was. En dan schrik ik toch wel enorm dat de politiek, waar inderdaad vanmiddag over gezegd is, 75 miljoen extra beschikbaar heeft gesteld. En dat dan uit een verbeterprogramma, waar iedereen halleluja over roept, dat daaruit naar voren komt dat dan opeens drie kwart van de politieagenten de waarheidsvinding als hoogste op de agenda heeft staan. Dat vind ik echt schrikbarend. En ik merk dat vanmiddag weer terug. CIA's, er wordt niets aangemeld, we hebben over gerechtelijke dwalingen. Natuurlijk, als je het heel specifiek over gerechtelijke dwalingen hebt, dan heb je het misschien over tientallen. Maar er zijn ook ontzettend veel twijfelachtige veroordelingen en die zijn natuurlijk minstens zo belangrijk. Wat is nou het punt? Het punt is in feite dat als een persoon in het strafrechtproces terechtkomt, vanaf aanhouding als verdachte door politie tot en met de onopgelijke uitspraak van de Hoge Raad, dan heb je in feite alleen te maken met juristen. En dat is nou het grote probleem in tegenstelling tot bijvoorbeeld medisch specialisten. Als die een fout maken, dan is er paniek in de tent. Maar die worden wel extern gecontroleerd. En dat is het cruciale punt in de hele rechtspraak. Het is een gesloten winkel waar geen buitenstaanders toegelaten worden. En dat zou het eerste punt moeten zijn wat de rechtspraak zelf zou moeten oppakken.
U wilt hier dat niet op aansluiten?
Nou, het stoort mij een beetje. Ik ben heel veel in Oost-Europa geweest en daar gaat het wel een beetje anders. Ik denk dat wij in Nederland ook eigenlijk nu heel veel over de wetten en de regels hebben en hoe dat allemaal moet. Maar ik zat op een lagere school, in een dorpje, en daar hebben we eerst geleerd de staatsinrichting. Zouden we daar niet eens mee beginnen, net zoals...
Ja, maar ik wil dat straks graag ook nog
nee,
andere
nee, dingen. Maar ik bedoel dat ja. We dus zo erg... Kijk, het is ingewikkeld geworden. We hebben dus de globalisering van de wereld door internet en door de container. We hebben steeds gaan we ons meer op het Amerikaanse manier van denken en doen richten, te veel denk ik. Maar er zijn zoveel verschillende normen en waarden die daaronder liggen. En dat gaat botsen met elkaar. En dan moet je eigenlijk mensen hebben die dus heel erg, en dat zou zo'n instituut voor het volk ook heel goed kunnen doen, die dan door de geschiedenis heen de rode draad of de groene draad zouden geven. Want ik weet dat in Dordrecht, waar is de Nederlandse staat is begonnen, die heeft getracht dus ook natuurlijk af te snoepen of voor te zijn om een huis voor de democratie te stichten. Maar dat is dan niet gelukt. En waarom niet? Omdat ze daar allemaal technische mensen hier en daar vandaan. Maar ik denk dat die rode of groene draad, dat we dat moeten zien. En er wordt ontzettend veel over leiderschap en zo gesproken. Maar ik noem het
ik wil nog even terug. Ik wil graag straks over doorspreken. U hebt uw punt duidelijk gemaakt. Maar ik denk dat we even toch nog moeten blijven bij, want dit is de vraag naar de kwaliteit van de rechtspraak, de wijze waarop er instrumenten zijn om die te corrigeren als daar reden voor is. En het is nog wel een stevige verwijt, dat u zegt, het is te gesloten. Niet dat we nou daarover het eens moeten worden met u, maar zit daar een punt? Is het zo dat er in de wijze waarop de rechtspraak zich presenteert en openstaat, dat daar verbeteringen mogelijk zijn, wenselijk zijn?
Ja, wie ben ik om te zeggen dat het niet beter kan? We moeten wel realiseren dat het hele systeem van beroep en cassatie en herziening, daar zijn we niet uniek in Europa, dat is gewoon het West-Europese systeem. En als u kijkt naar de uitbreiding van de herziening, het middel wat de Hoge Raad heeft om zaken die echt of schijnbaar fout zijn gegaan te herzien, er is aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad de mogelijkheid gegeven om juist niet-juristen daarbij te betrekken. Ik weet wel dat het Engelse Review Committee steeds als groot voorbeeld wordt gezien door iedereen. Ook maar alleen daar moet je toch bij de onafhankelijke rechter komen, omdat alleen een onafhankelijke rechter kan besluiten of een zaak al dan niet goed is geweest. Dus je komt nooit om die onafhankelijke rechter in, tenzij je een heel ander systeem gaat bedenken. Dus ik vind dat wel moeilijk om te zeggen, ja, dat is een gesloten circuit en daar komen we niet buiten.
Even nog op dit punt door. Meneer Jurgens, en dan zijn er nog een paar mensen in de zaal op dit punt. Of
ik heb er een beetje moeite mee dat in de discussie nu het zich concentreert uitsluitend op het functioneren van de rechterlijke macht. Daar valt best wat op aan te merken. Maar de vraag die ons was voorgelegd is er voldoende vertrouwen in de samenleving in onze rechtsstaat? Daarvan is de rechterlijke macht een onderdeel en als die het verkeerd zou doen, zou dat inderdaad kunnen bijdragen tot het verminderen van het vertrouwen in de rechtsstaat. Maar ik heb collega Van Emster horen zeggen dat een van de problemen is dat bijvoorbeeld de politiek onvoldoende in de gaten heeft dat men zich moet inhouden als men kritiek op de rechtspraak uitlevert. Dat is een nieuw fenomeen. Ik ben 20 jaar lid van de beide Kamers van Staten-Generaal geweest, na elkaar. Ik heb nooit, ik was justitiewoordvoerder van mijn partij, ik heb nooit in het openbaar kritiek op de rechtspraak gehad. Het iets anders is als je ondershands wel eens laat weten, jongens, ben je helemaal gek geworden. Maar dat is normaal in een beschaafde samenleving. Maar als je openbaar kritiek op de rechtspraak, als andere instituties die afhankelijk zijn van het goed functioneren van de rechtspraak, ik zei het al, als dat niet meer functioneert, functioneert de democratie ook niet meer. Als ik dat doe, nou daar, ik zou zo'n buitengewoon grap dat punt van de heer Van Emster willen ingaan over de politiek, de openbare opinie, de media zijn van u, de openbare opinie en zelfs gedragsdragers, hoe die vinden dat ze over de rechtspraak kunnen spreken en het daarmee ondermijnen. En één persoon heb ik in het bijzonder op het oog.
Ik ga graag mee met die verbreding van het onderwerp. U kunt het zeggen, maar dan wil ik graag daarna aan andere mensen ook het woord geven.
Maar u gaat even op afsluiten.
Nee, ik wil niet afsluiten, maar ik wil niet blijven. Ik ben met Jurgens het eens dat het niet verstandig is om ons te blijven beperken tot de kwaliteit van de rechtspraak en de rechter. Het is een breder thema. Maar u krijgt het woord nog even. U wilde nog reageren.
Ik wil hierop inspringen.
Nou, ik wil graag nog even de meneer die daarmee begon, nog even gelegenheid geven om het zijn te zeggen.
Ja, op de eerste plaats, er is geen enkele beroepsgroep waar geen externe kwaliteitscontrole plaatsvindt. De directeur van de multinational, kortom, iedereen als er werkelijk iets aan de hand is, die wordt onderworpen aan extra kwaliteitscontrole, dat is de rechtelijk mag niet. Het gegeven wat zojuist werd gesteld, dat via die CIAS-commissie ook niet juristen erbij waren betrokken, nou, dat waren nog juist de mensen die ervoor debet zijn dat die rechtelijke dwalingen en de twijfelachtige verordeningen hebben plaatsgevonden. Justitiemensen, politieambtenaren, etc. Waar ik voor pleit is dat die rechtelijke macht open gaat. Waar ik ook voor pleit is niet veel waarde te hechten aan al die vertrouwensenquêtes. Want het is maar zeer de vraag of mensen die van buitenaf, ook politici, naar een bepaald item kijken binnen die rechtspraak, of die er überhaupt over kunnen oordelen. Dus
nee, dit ging om klanten, hè? Dit ging om mensen die daadwerkelijk bij de rechter waren. Ik heb het niet over buitenstaanders, dit zijn mensen die bij de rechter waren geweest, in alle rechtsgebieden. Die worden rechtstreeks bevraagd, hoe vond u het optreden van de rechter?
Ja, maar
klantwaardering.
We zien ook met enige regelmaat, zien we enquêtes waaruit het vertrouwen van de rechtsstaat stijgt, of de afhankelijk van welk proces er toevallig heeft plaatsgevonden. En voor mij is de vraag of dat een item zou moeten zijn voor de rechterlijke macht überhaupt.
Prima. Ik wil toch dit punt nu verbreden. Ik wil niemand verbieden om hierop terug te schrijven, maar ik wil nu graag een aantal van u even achter elkaar het woord geven om te zien wat er meer voor inbreng is. Als ik bij u begin, en dan gaan we zo deze kant op. Ja?
U hebt gezegd dat het van belang is dat wij het gezag van de rechtspraak hoog houden, omdat het een van de grote goederen van onze samenleving is, dat je daarop kunt vertrouwen en als daar schamper over gesproken wordt, dan schaadt je meer dan wat je oplost. Toch is er één punt waar, wat mij bezorgt, en dat is het wrakingsgebeuren, waarbij rechters moeten oordelen over andere rechters. En het ergste wat een rechter kan overkomen is dat mensen zeggen, je onafhankelijkheid is in het geding. Dat is zoiets als tegen een tandarts roepen, ja, je hebt de schijn gewekt dat jij je handen niet wast voordat je behandelt. En de collega's tandartsen zeggen tegen me, we weten wel dat dat niet waar is, maar ja. Je hebt een prachtige oude rechtsregel, in dubio pro reo, en hier is het in dubio contra judice. Het is niet dat Moskowitz echt dacht dat mensen hun onafhankelijkheid hadden prijsgegeven, maar in het kader van het rollenspel stelde hij dat. En eigenlijk tot stomme verbazing van een heleboel waren er andere rechters. In privé zeiden we natuurlijk was je onafhankelijk, maar toch zeggen we dat je de schijn hebt gewekt. Dat is in ons rechtsstelsel iets onbestaanbaars eigenlijk. Dus ik zou op prijs stellen als de rechterlijke macht zijn rug wat zou willen rechten. En willen zeggen, naar wiens mening is die onafhankelijkheid in het geding? Is dat van iemand die er een spel van maakt? Of is dat van iemand die echt heel goed gekeken is, heeft en nu oprecht verontrust is? Die laatste vallen we in.
Ik stel voor dat we niet op elke vraag uw reactie vragen. Mogelijk dat u onthoudt waar u komt. Ja, dat gaat niet werken, vrees ik. Ja,
ik heb een vraag aan u. De vrije uitspraak van Geert Wilders. Persoonlijk vind ik wel dat het is een zwarte pagina in onze rechtsstaat. En wat denkt u zelf? Terwijl het was bewezen verhaal.
Maar welke uitspraak hebt u het al?
Over haatzaaien en dat soort
die vrijspraak? Ja. Of dat,
In Amsterdam. Dat is de allerlaatste bekende.
Ja, met Moskou.
Ik stel voor dat we daar niet te lang over praten.
Ja, maar
dit heeft mee te maken met over vertrouwen.
De vraagsteller moet zeggen of die vindt dat dat een bewijs van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is of niet. Want daar gaat het om.
Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Nee, daar niet, maar over de uitspraak.
Nee, maar het gaat me niet over of de rechtspraak het vertrouwen van de burger mag blijven houden, omdat de rechtspraak onafhankelijk is en zijn uitspraken durft te doen.
Er wordt wel gepraat door mensen dat omdat de heer Geert Wilders zit in de gedoogde kabinet, regering, dus hierdoor de invloed. Heeft wel een rol gespeeld op de uitspraak.
En vindt u, is dat zo, denkt u?
Is dat zo?
Er zijn veel mensen, dus het is niet, ben ik de enige, maar een heel groot gedeelte van onze samenleving.
Ja, dan denk ik toch dat we dat voorbeeld maar even moeten
omdat als we praten we over de mensenrechten, over democratie en dat soort dingen. Dus de heer Geert Wilders is onze democratie aan verwoesten. Dus dat is iets... Nee, maar
ik denk dat het niet, dat het niet verstandig is om over de uitspraak van de rechter in de zaak hier breed te praten. Net wat Jurgen zegt, het gaat om de vraag, is sprake van gereden twijfel aan de onafhankelijkheid van de rechter. U mag dat hebben, of u zegt het niet eens zelf, maar u zegt dat anderen dat vinden. Ik vind dat dat een beetje een glibberig gebied is.
Maar ik zeg niet dat de onafhankelijkheid is...
Nee, maar dat anderen dat zeggen. En ik stel dus voor om maar het daarbij te laten. Nee.
Het heeft wel een invloed gehaald.
Oké.
Volgende punt. Als het gaat om de wisselwerking tussen de politiek en de rechtspraak, dan zie je toch heel sterk dat de politiek heel makkelijk succes wil halen. En dus toegeeft op terreinen waarvan ik denk van nou, als je een beetje de verstandig doordenkt of als je kennis hebt van zaken, dan ga je daar wat genuanceerder in zitten. Maar blijkbaar hebben we tegenwoordig politiek die alleen maar uit is op succes.
En wat doen we dan? Van
dit soort
alle politici.
Als dat nou zo is, wie gaat, hoe gaan we dat dan doen? Dat is een mooie vraag. Ga je gaan.
Mijn naam is Leonie van Tils, ik ben voorzitter van Vrouwenbelangen Gelijkstaatsburgerschap. Club die blijft bestaan zolang vrouwen in praktijk niet gelijke rechten hebben. Ik denk, opvoeden heeft hij genoemd. Dat gebeurt heel veel thuis. Er mogen de voorzieningen ook wel eens voor de orde gemaakt worden. Lagere school, 30 jaar geleden zat het in schoolwerkplannen, opvoeding tot burgerschap. Dat is langzaam weer weggeschreven. Ik was heel verheugd een paar jaar geleden toen Heers Berlin begon met burgeropvoeding of burgerschap weer bij te brengen aan jonge mensen en zei: waaraan herken je de rechtsstaat? Dat is de staat waar de ministers zich aan de wet houden. Ik denk dat het een stukje is fijn om het jonge mensen te leren, maar ook politici moeten op de hoogte zijn van wat
is politici ook opvoeden.
Ja, maar met name verdragen, de mensenrechtenverdragen worden lang niet voldoende erkend of worden weggepraat. Terwijl ik denk het vrouwenverdrag, dat is een antidiscriminatieverdrag, dat wordt zeer onvoldoende beheerst. Dat houdt ons met z'n allen tegen, want als vrouwen ook mee mogen praten op gelijke voet met mannen, dan zijn er tweemaal zoveel mogelijkheden. Nee, als ze in minderheid zijn, dan is dat niet.
Laten we dat dan niet uitsturen. Sorry, het punt is heel helder.
Het gaat erom dat je de kracht van argumenten weer moet gaan tellen in plaats van het aantal alleen. Dat wou ik graag
doen. Nee, het punt is helemaal helder.
Ja, mijn naam is Gert Roepner. Waar wij twee opmerkingen maken. Ik heb mij op in het verhaal van de heer Jurgens dat hij eigenlijk een heel klassiek rechtsstaatsbegrip hanteert. En volgens mij ervaren mensen evenzeer onderdeel van de rechtsstaat dat de overheid in voldoende mate wetten handhaaft en beschermt tegen kwaadwillende medeburgers. En volgens mij, als mensen zich op dat punt in de steek laten voelen, dan kunnen ze ook geen vertrouwen hebben in zoiets als straks als een rechtsstaat die ze tegen de overheid beschermt. En tweede is richting de heer Verhefster. Er zijn al verschillende onderzoeken geweest naar hoe mensen het contact met de rechtsstaat in bedrijven hebben ervaren. En uit een aantal van die onderzoeken komt het fenomeen wat aangeduid wordt met de Engelse term familiarity breeds contempt. Oftewel, mensen verliezen vertrouwen door hun praktische ervaring met de rechtsstaat. En dat is vaak terug te voeren op wat zij ervaren als gebrek aan procedurele rechtvaardigheid. En zoals wij het hebben ingericht, zeker ons strafrecht, dat zijn eigenlijk de hoofdrolspelers, het slachtoffer, maar ook de dader, dat zijn een beetje passieve toeschouwers in een proces wat door anderen wordt gevoerd. En om dat fenomeen van familiariteit content te kunnen terugdringen, zou het misschien aanbevelingswaardig zijn om juist die twee hoofdrolspelers wat centrale plaats te geven, ook in relatie tot elkaar.
Ja.
Misschien met dat laatste te beginnen. U weet ongetwijfeld dat bij 1 januari de, wat we dan nog slachtoffer noemen, de benadeelde-wetgeving natuurlijk aanzienlijk is aangescherpt. Dat de benadeelde in het strafproces een heel eigen rol heeft gekregen. Het eerste dat de verdachte niet echt geprononceerde rol speelt, dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dat hoor. Want als je kijkt naar de reactie van de samenleving juist op de positie van de verdachte, dan vinden we in het algemeen dat die rol veel te overdreven is en dat we veel te dadergericht zijn in plaats van slachtoffergericht. En volgens mij was de bedoeling van die laatste wetgeving om juist dat evenwicht een beetje te herstellen. En dat is natuurlijk pas een aantal maanden in werking. Maar volgens mij is het wel een beweging die recht doet aan dat verwijt van de samenleving.
Nog dat andere punt wil ik ook graag even Is het zo dat burgers zeggen van ja, het is allemaal wel goed, maar ik ben bang op straat of en ze doen maar niks. Dat kan inderdaad kan een beeld zijn of een realiteit zijn, maar dat is denk ik een aanslag op de draagvlak voor de rechtsstaat.
Zonder meer. Ja. U wijst terecht een lacune in mijn betoog, maar ja, ik had geen uren ter beschikking. Maar ik had het erbij moeten zeggen, want inderdaad, wat de rechtsstaat ondermijnt, is het gevoel van mensen dat een aantal anderen straffeloos de wet kunnen overtreden zonder dat er iets gebeurt. Als ik op de grote weg rij tussen Amsterdam en Utrecht, ik mag maar 100 rijden, en ik zie daar mensen voorbij komen die minstens 140 in de vierde rijbaan rijden, dan is dat geen bemoediging voor mij om netjes mij als brave burger te blijven gedragen. En zo zijn natuurlijk honderden voorbeelden te noemen, dat als niet zichtbaar de overheid bezig is de wetten te handhaven, of die wetten in te trekken, natuurlijk dan, want als ze niet handhaafbaar zijn, kun je ze net zo goed intrekken, dat dan daarmee het rechtsgevoel van de burger in ieder geval ondermijnd wordt. Het voorbeeld zit vaak in de belastingssfeer. Waarom zou ik mijn belasting betalen, zeggen ze in Italië en in Griekenland, als zichtbaar om mij heen iedereen zonder enige straf de belastingwetten zit te onderduiken. Dat is inderdaad zeer ondermijnend voor de rechtsstaat en ik ben u zeer dankbaar voor uw aanvulling.
Dan
nog u. Ik ga er even over maken.
Er zijn veel mensen die nog het woord
kijken naar de feiten.
Mag ik u even
het politieapparaat?
Mag ik u even
wat aardig heeft,
mag ik u even vragen? Want ik wil graag even een beetje de regie houden. Er zijn heel veel mensen die het woord. Hebt u uw punt gemaakt? U praat er doorheen gelezen. Maar ja. Is het echt noodzakelijk even nog een correctie?
Of ja, dat vind ik wel, want we zien met enige regelmaat in de media dat mensen zich dermate aan storen, bijvoorbeeld het optreden van politie, hoeveel aangiftes blijven.
Dat bevestigt
even. Ja, prima. Maar daarvoor zijn bijvoorbeeld in de meeste steden politie klachtencommissies ingesteld van burgers, bij wie je een klacht tegen het optreden van de politie op dit punt kunt indienen. Ik ben zelf in Amsterdam voorzitter geweest van die klachtencommissie. Dat daar gaat er stevig aan toe, want de betrokken politieagent wordt voor de commissie gebracht en wordt verteld waarom. Heb je zo en zo ben je opgetreden. Het gekke is dat in 3 van de 4 gevallen de agent gelijk krijgt. Want de burger heeft soms helemaal niet in de gaten hoe buitengewoon lastig het is om op straat als politieagent op te treden. Maar dat wordt onderkend. En als je het gevoel hebt dat er te weinig op dat punt gebeurt, dan gaat het slechter. Dus het verminderen van de omvang van de politie, wat nu plaatsvindt, is natuurlijk heel onverstandig. In dat kader.
Prima. Nou ga ik toch weer naar de zaak. U was al een tijd geleden.
Ja, ja. Dank u wel. Mijn naam is Johan Wolters uit Arnhem. 2 dingen. U had het over de onafhankelijkheid van de rechter. U hebt het gehad over het waarborgen van die onafhankelijkheid, over het mogelijk berispen van rechters als ze in de fout gaan.
Maakt u uw eigen
punt. Zou we dat niet kunnen ondervangen door de Nationale Ombudsman een extra taak in die zin kunnen geven? 2. Vertrouwen in de onafhankelijke rechtspraak, rechtsstaat. Dat zou je misschien kunnen versterken door de Hoge Raad eindelijk de bevoegdheid te geven grondrechten of wetten toetsen aan de grondwet. Denk ik.
Ja. We gaan even verzamelen. Ja, u. Ga u gaan. Veel naar de mening van de minderheid.
Meerderheid.
Meerderheid. Meerderheid. Yes.
Want dan,
het
gaat van
80%
in de rechtsstaat. Maar
is
dat
een 80%
van de
criminele
die
veroordeeld wordt? Dat is dat 80%
van
het
gemiddelde Nederlands aanleg.
Niet tellen, maar ook wegen, hè? Dat is wat u zegt.
Ja.
Ik ga even verder.
Civielrecht neem ik aan.
Het gaat mij om twee dingen. Ten principale, het woord gezag kreeg een enorme impact. Wat wordt daaronder verstaan? Nu, onder het woord gezag, de vulling van het begrip wat al eeuwen oud is. En het tweede, dat is de praktische kant, waar ook Karsveling naar vroeg. Hoe kun je zichtbaar zijn? Hoe kun je present zijn? En ik denk dat het woord vermaatschappelijk in, van de wetenschap bijvoorbeeld, ook van de politiek en de nationale conventie, maar ook van de rechterlijke macht. U hebt zelf aangegeven, we leven in een andere tijd, we leven in de beeldcultuur. We zullen daar iets mee moeten doen, of we dat nou willen of niet. Ik vond uw optreden tot nog toe vrij defensief wat dat betreft. Leer iets van, hoe kan de rechterlijke macht meer zichtbaar zijn? We hebben het project Justitie in de Wijk. Dat heeft dan te maken met hoe je dingen afdoet en snelrecht. Maar je kunt ook zeggen dat je in de wijk, bij wijkorganisaties, het succes van die rijdende rechter bijvoorbeeld, dat je zegt van die lijnen worden korter. Als u uw kind op voetballen zou hebben, en u zou iedere zaterdag of zondag aan de lijn staan en u zou ook in de kantine aan de tafeltjes zitten waar de doorsnee Nederlander zit, dan weet je precies wat thermometer, laten we zeggen, van het volk is, waar het over gaat. En wat dat betreft zijn het natuurlijk nog wel veelal, met permissie, ivoren torens, ivoren instituten. Dus zoek via de vermaatschappelijke dingen, zoek gewoon het contact veel meer met de burger.
Dit punt, daar komt u straks op terug, meneer Van Emst. Ik vind het goed dat we even een verzameling maken. Ja, ga je gaan.
Mijn naam is Paul Rechtman. Ik sluit graag aan bij wat mevrouw van de vrouwenbeweging net ook zei. Dat onze politici wel wat meer onderwezen zouden mogen worden in een aantal basisbeginselen. Je ziet op dit moment dat er nog erg weinig juristen in de Kamer zitten. Dat komt de kwaliteit van de wetgeving, wat mij betreft, niet ten goede. Dat er ook veel minder wordt gekeken juist naar uitstralende werking naar andere wetgeving, verhouding tot verdragen. En Jurgens was daar zelf al wat een heel groot pleitbezorger van. Iemand missen op dit moment in de politiek. Maar een ander basispunt wat ik daar aan toe zou willen voegen is om politici te leren om eerst na te denken, eerst tot 10 te tellen voordat ze een reactie geven.
Heel en wie gaan ze dat leren? Wat
is een hele goede vraag.
Nee, maar wie is aan zet?
Prodemos.
Maar wellicht ook wel gewoon de Kamer zelf als instelling. Te vaak wordt er nu door de media een microfoon voor de neus gehouden. Wat vindt u van uitspraak X? Wat vindt u hiervan? Ja. Laat mensen eerst even kijken wat de gevolgen zijn voordat er een reactie komt. En dan ook, laat dan niet meteen de reactie zijn, als dit zo is, daar ben ik het niet mee eens, laten we dan de wet maar wijzigen. Want ook dat is niet altijd een goede oplossing.
Ja, u hebt zeker een punt.
Ja. Dat in de media, massamedia,
Ja,
meer
dank.
Om te weten en meer om te vinden.
Ik wil ook even weer naar het panel. De vraag of informeren en opvoeding, of dat ook een rol is van de rechter die hem eigenlijk van ouds niet zo past. Moet dat, vraagt dat ook een vermaatschappelijking, een andere wijze van optreden die, van rechters, waar ze misschien niet voor opgeleid zijn, die een beetje lastig te leren is, is daar iets te winnen? En mogelijk dat Jurgens ook nog punten heeft opgepikt inmiddels waar hij op reageren kan. Meneer Vlemster.
Ook dit is gelukkig iets wat je nooit goed doet. Waar we al jaren mee werken is bij alle gerechten zijn persrechters en persraadsheren die day-to-day eigenlijk uitleg geven over de zaken die aan de orde zijn geweest. En uiteraard niet in de hoeveelheid van zaken, maar juist de zaken die er toe doen. Dus de zaak tegen verdachte W in Amsterdam is begeleid door een aantal mensen die elke keer zeiden waar het over ging. Dat is het eerste niveau. Het tweede niveau is dat we een woordvoerderspool hebben van mensen, rechters en raadsheren, die van een bepaald onderwerp eigenlijk alles weten. Bijvoorbeeld een collega in Hof Arnhem weet alles van TBS. Dus als er een kwestie is van hoe zit eigenlijk TBS, hoe komt het tot een schorsing, dan hebben we een woordvoerderspool die dat uitlegt. Dus uitleg is wel, we zijn niet voor niks meesters, wat in ons zit. Dat wordt bijgehouden door de communicatiemedewerkers. Er is eigenlijk geen enkele vraag over dat soort toelichting waar we niet op ingaan, eerlijk gezegd. Waar we over aarzelen is of we net zoals bij het Openbaar Ministerie bij RTL Boulevard moeten zitten. Want het probleem is eerlijk gezegd dat wij nog steeds vinden dat rechtspraak geen entertainment is. Misschien infotainment, maar niet entertainment. En dan moet je wel even met elkaar precies bespreken, wat ga ik daar dan zeggen? Want ze zijn niet geïnteresseerd in enig abstractieniveau. Ze zijn geïnteresseerd in de mening van de collega, mijn mening over wat vindt u van die uitspraak in de zaak Wilders. Dus dat is uitermate ingewikkeld.
Maar dat mag onervaren zijn. Maar ik denk dat als daar een persrechter zit of iemand, dan hoeft hij nog niks te zeggen. Maar de manier waarop hij er zit, hoe hij gekleed is, wat hoe hij uitstaat, is op in de beeldcultuur waarin we leven.
Maar heel erg belangrijk. Heel kort de feiten vraag. Moeten dat per se juristen zijn die woordvoerders?
Nee, het kan. Kijk, als je denkt aan meneer Baksteen, die was piloot geweest. Hoe ga je nou jouw vak uitleggen door een ander? Dat is echt ingewikkeld. We hebben dus niet een. We hebben professionele woordvoering, maar dat gaat meer over de algemene dingen. Maar als de samenleving vraagt naar de uitleg van een rechter van een bepaalde zaak, dan wil je daar een rechter hebben. En dat begrijp ik wel.
Dat raakt natuurlijk. Mijn vraag, als ik zo onderscheidend zijn, dat raakt natuurlijk meerdere punten die zijn genoemd met de academische disciplines, de verdeling. Waar zit de scheidslijn tussen juristen? Wanneer zijn ze benaderd en wanneer kunnen ze zeggen, nee, dat is van ons. En vandaar ook mijn vraag, kan zo'n woordvoerder, het antwoord is leerzaam voor mij, want in feite zit daar weer in, nee, dat is van ons. En ik heb zelf meerdere gesprekken gehad over meerdere onderwerpen met juristen, waar ik helaas, zou ik bijna zeggen, meer van af is dan de jurist. Maar hij kon toch zeggen van ja, ik beheer dit maatschappelijke veld. Dat is een machtig maatschappelijk veld. Omdat er nou eenmaal enorm veel juristen zijn gecreëerd de afgelopen decennia. Geen waardeoordeel daarover. Maar dat is puur ook kwantitatief daardoor een machtig maatschappelijk veld. En het, ja. Wat ook gesignaleerd wordt is defensiviteit. Ik vind dat niet. Ik vind dat geen extreme opvatting. Ik denk dat dat op het moment de mainstream opvatting is. En dus mensen willen toegang tot die heilige jurist.
Prima, nou, uw punt is heel erg duidelijk. Wil je nog reageren?
Ja. Op gevaar af defensief te zijn. Ik word altijd een beetje boos en zelfs ongemakkelijk als mij weer wordt verweten dat ik als rechter Ivoren Torenbewoner ben. Als ik nou iets in de afgelopen 30 jaar heb geprobeerd is, ik heb gewoon een gezin, ik heb gewoon kinderen, ik stond langs het veld, geloof het of niet, ik had elke dag contact met. Nee, schrik me helemaal niet dood, mevrouw.
Ik wil het voetbal wel kennen.
Maar, dus je doet als rechter, als ieder ander mens, heel veel ervaringen op buiten je eigen werk. Want gelukkig is mijn werk in tijd, hoewel het wat tijd kost, maar in werk te overzien. Dus je ervaringen doe je op, met name in het leven, om je werk ook heen. Dus toen ik rechter in Rotterdam was, dan ga je regelmatig met allerlei mensen in gesprek. En ik hoef echt niet in Krooswijk te wonen om te weten welke problematiek daar speelt. Dat is ook een kwestie van je eigen professionaliteit, dat je je daar ook over informeert en laat informeren. Dat lijkt me vanzelfsprekend. En dat er enige afstand moet blijven van degene tot wie je nu eenmaal tot oordelen geroepen bent, ja, dat is nogal voor de hand liggend, eerlijk gezegd. Dat zal bij de meester in de klas toch niet anders zijn dan bij de juffrouw.
Qua aanvulling. Wat mensen niet beseffen is dat in een rechtszaak beide partijen voor de rechter staan. En dat beide partijen hun kant van de zaak, al of niet uitvoerig, afhankelijk van de mogelijkheden, aan de rechter vertellen. De rechter hoeft dus niet zelf in die zaak te duiken, wat, hoe het precies zit in Krooswijk. Maar dan komt de vertegenwoordiger of de persoon zelf die in die rechtszaak zit, die komt het de rechter vertellen. En daar moet je heel goed naar kunnen luisteren. Dat geloof ik, vind ik wel.
Maar is het niet zo, even afgezien van, want ik begrijp precies, ik zou ook diezelfde dat ongemakkelijke voelen. Maar het is toch wel heel hardnekkig dat dat beeld blijkbaar op een of andere manier er is. En de vraag is, ja, je kunt het ongemakkelijk vinden, maar ik denk dat wat hier nu gezegd wordt, dat geen incidenten zijn. De vraag is,
ik denk dat het nu totaal onvermijdelijk is. Er zijn een aantal functies zoals in mijn arts, gaat ook niet aan het volk verkondigen hoe die mij heeft behandeld. Er zijn dingen die een zekere afstand tot het geheel. We hebben de rechters onafhankelijk gemaakt en dat betekent dat je ze ook een zekere afscherming moet geven van het grote publieke debat. Want anders ben je niet onafhankelijk, in ieder geval de schijn daarvan niet. En de discussie wordt openbaar gevoerd op allerlei manieren. Dus daar kan niemand zich druk over maken. Het toetsingsrecht, uw vraag, ik kom even op een paar dingen die genoemd zijn.
Ja, dat was geen vraag.
Het recht toetsing van wet aan grondwet helpt ons geen bal voorwaarts. Want we hebben al de toetsing aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En die geeft veel meer waarborgen dan onze grondwet. Als we toetsen van wet aan grondwet, moeten we eerst de grondwet verbeteren. Daar staat vrijwel niks in. Maar nu is dat verdrag is fantastisch. Dus uw vraag daarboven over democratie en minderheid. Ik verstond niet helemaal wat uw probleem was. Ik heb iets gezegd over dat de rechtsstaat ook de minderheid helpt beschermen tegen de meerderheid. Dus de democratie corrigeert op dat punt, zoals de democratie overigens de rechtsstaat corrigeert. Was dat waar u iets over wou zeggen?
Ja, nee, dat klopt, dat is terecht, dat is gelukkig ook zo geregeld. Maar mijn vraag was, luisteren wij nu als het gaat om vertrouwen in democratie en rechtsstaat niet te veel naar de mening van de meerderheid? De willekeurige meerderheid.
Als per enquête wordt gevraagd hoe groot is het, de steun voor en...
Ja, maar als je het hebt over het vertrouwen, dan heb je het altijd over een meerderheid, want anders praat je over het vertrouwen van een aantal mensen. En ik heb de heer Van Emster horen zeggen dat de mensen in de zaak zelf, of ze nou tot de meerderheid of tot de minderheid zijn behoren, gevraagd zijn wat ze ergens van vinden.
Ja, naar mijn mening levert dat wel een spanning op. Hè? Van de ene kant is de rechtsstaat voor bedoeld om ook meerderheden te beschermen. Hè? Alle hoedanigheid.
Nee, nu hebt u punt.
Nee, maar misschien gewoon, ik heb het vast niet helder uitgelegd. Wat ik geprobeerd heb te zeggen is dat de klanten zou je wel, dus de mensen die daadwerkelijk bij de rechter komen, die zijn geënquêteerd. Dat is dus in het geheel van Nederland een absolute minderheid gelukkig. Want er wordt wel hartstochtelijk geprocedeerd in alle rechtsgebieden, maar niettemin is het aantal mensen wat daar bij de rechter komt toch op de redelijk overzichtelijk.
Hoeveel zaken per jaar?
1,9 miljoen zaken per jaar. Van een aantal repeat players natuurlijk, hè, uiteraard. Mensen die regelmatig bij de, of grote zaken. Denk maar aan de Eneco en zo. Die hebben natuurlijk duizenden, tienduizenden incasso's. Dus bij die mensen zeggen 80%, ja, die rechter heeft de zaak eigenlijk wel onafhankelijk en onpartijdig en deskundig behandeld. Als je kijkt naar het algemene vertrouwen, dus een hele algemene enquête in de Nederlandse samenleving, dan is het 64%. En dat is in onze omringende landen, bijvoorbeeld in Denemarken is dat veel hoger. Dat is een iets andere samenleving waarin 90% tot de dag van vandaag lid is van de staatskerk en waarbij een enorm vertrouwen is in de overheid. En als je naar het zuiden van Europa reist, dan wordt het vertrouwen wat minder.
Ik heb één anekdote, Kees. Ik ben jarenlang de rapporteur voor de parlementaire assemblee van de Raad van Europa geweest voor de ter uitvoerlegging van de vonnissen van het Hof in Straatsburg. Dus als, ook daarvoor geldt, als een land die vonnissen niet uitvoert, betekent dat het gezag van het Hof in Straatsburg tot nul zakt. Ik ben naar Rusland, Oekraïne, Italië, Turkije, landen die op een beruchte manier een percentage van de vonnissen niet uitvoert. Wij voeren in Nederland de vonnissen keurig uit, overigens. En één belangrijke zaak hield ik voor aan een minister van Justitie in een van die landen. Hoe komt het dat nu als nog steeds u niet dit vonnis heeft uitgevoerd? Zegt hij, ik wil het u wel onder ons even vertellen. Wij weten, dat was door een grote zakenman tegen de staat. En het ging om 300 miljoen euro ongeveer als belang. En het was duidelijk dat de grote zakenman 10% van die 300 miljoen beloofd had aan de rechters. En dat hij had vervolgens zijn gunsten bestemd. En dat was helemaal doorgegaan tot het Hof in Straatsburg. En dat was omdat niet uitkwam dat er sprake was geweest van corruptie. Er had ook het Hof in Straatsburg, op grond van de feiten die het voorgelegd gekregen heeft, had onder onteigeningskwestie ook zo beslist. Maar toen zei hij tegen mij, die minister van Justitie, meneer Jurgens, als u zeker weet dat die drie rechters samen 30 miljoen te verdelen hadden, als zij voor deze zakenman besliste. En u vraagt nu aan mij of ik dat vonnis ga uitvoeren. Dan sta ik toch wel op zijn minst voor een groot dilemma. Toen zei ik, ik moet toegeven, in dat bescheiden landje van mij is dat een dilemma die ik nog nimmer ben tegengekomen.
Ons gelukkig, Peter.
Ja, zeer.
We hebben een kwartier ongeveer nog. En ik zou eigenlijk even willen vragen om door te spreken nog over dat informeren en opvoeden. We hebben het even gereflecteerd op de kwaliteit van de rechtspraak, de wijze waarop de rechter zich manifesteert, allemaal prima. Ik zou nu even willen omdraaien en zeggen, en nu kunnen we de politici of de mensen die de krant lezen of mensen die dat helemaal misschien niet doen, hoe kunnen we met gebruikmaking van de middelen van ProDemos, maar op heel veel andere manieren, hoe kunnen we bijdragen aan het versterken van dat draagvlak? Daar zou ik eigenlijk het laatste kwartier over willen spreken. Ja, Tatjana en dan u.
Tatjana, mij van de medewerker van ProDemos. We zoeken dus nog onze rol in het geheel. En meneer Eemster, wat u zo zei, dat klonk heel erg naar voorlichting. Maar de vraag is toch of ProDemos niet eerder juist meer interactieve ontmoetingen met de sceptische burger en u de rechterlijke macht zou moeten gaan organiseren. Is dat niet iets wat... Want u staat langs het hockeyveld, maar dan nog is het
voetbalveld.
Juist die... Maar die sceptische burger voelt zich gewoon niet gehoord, ook in zijn scepties over de rechtspraak niet. En zou het niet juist onze rol op een bepaald moment zijn om daar ontmoetingen te
vastzetten? Zullen we even proberen wat te verzamelen? Want dit is dan een mogelijkheid om wat meer interactiviteit te realiseren. We doen dat hier met rollen spelen. Misschien kan het ook op locatie, op allerlei plekken wel. Wie vervolgt? Dat doen we ook. Dat doen we ook natuurlijk voor een beperkt aantal leerlingen, maar een rechtszaak naspelen kan natuurlijk ook. Of iemand in toga even ter plekke in een rechtszaal zitting even laten vertellen hoe dingen werken, dat werkt 100 keer beter dan een theoretisch verhaal in een klaslokaal. Dat is zeker zo. Ik herinner me dat dat project ook opleverde dat er bepaalde rolmodellen waren, mensen uit sport of uit andere delen van onze samenleving, die ook een bijdrage zouden kunnen leveren aan het versterken van het besef dat die rechtsstaat en zijn waarden zo belangrijk zijn. Het is mij een beetje ontgaan of dat nog een vervolg heeft gehad. En misschien kunnen we dat dus weer oppakken nog.
De aanbeveling vooral houdt het niet alleen bij de instituties, maar kijk ook vooral naar kernwaardeoverdracht, bijvoorbeeld in de wijk, op het sportveld, ook buiten de instituties. Het advies heeft uiteindelijk vooral geleid richting Huis voor de Democratie op en daarmee hebben we het geborgd. Wel, ja, het ligt in de boodschap dat allerlei partijen in de samenleving kernwaarden moeten overdragen, of ideeën van de rechtsstaat moeten overdragen. Dat is het, denk ik, relatief duidelijk. Dus er zijn meer partijen dan alleen het Huis voor de Democratie en de rechtsstaat.
Ja, en wat wij dus willen, dat is onze ambitie om het niet hier te houden, maar juist in scholen, in wijken, in steden, op zaterdagmiddag in een inloop in de bibliotheek, verzin maar. Op zoveel plekken kun je natuurlijk pogen om die interactiviteit, in ieder geval de boodschap, maar mogelijk ook interactief te verspreiden.
Ja, leg daarom zoveel mogelijk koekoekseieren, dat was eigenlijk...
Koekoekseieren, dat is een mooi beeld. Op dit punt, u.
Mijn naam is Charles Pennington en op het risico dat ik toch een open uur ga intrappen. Het volgende, ik denk dat de rechtsstaat en de rechtspraak, dat het ook een product is. En ik hoor nu allerlei fantastische ideeën over wat je met dat product zou kunnen doen. Maar ik denk dat je dus een stapje eerder moet gaan en zeggen, hoe marketen wij het product rechtspraak in Nederland? En met alle respect en bedoeling van alle publiciteitsrechters. En dat zijn natuurlijk geen marketeers. We hadden het daarover iemand die zei, maar ja, maar moet je een jurist zijn om over dit onderwerp te kunnen praten. Dus ik denk dat je wat dat betreft moet zeggen, we moeten dat product gaan marketen met alle verschillende dimensies daarvan. En vervolgens ga je zeggen, oké, hoe gaan we dat product dan in de markt zetten? Ik leg even een parallel met de politieke partijen die daar al lang mee bezig zijn, want die marketen hun product. Die kijken om wat voor producten hebben ze.
En dat is helemaal mislukken, meneer. Ja. Sorry.
Wat voor
ellende is het? Ik denk, wacht eens even. Nou, het gaat om dat het een gecontroleerd proces is. En dan leg ik even een kleine brug naar een meneer Moskowitz. Ene Moskowitz junior die net in de media gekomen is en die twee homoseksuele mensen verdedigd heeft in het kader van de discussie met de Utrechtse burgemeester. Ja, ik zie dat niet anders als een marketingverhaal. Want ik denk niet dat daar allemaal hele grote geld over tafel komen is, maar zij positioneren zichzelf. Nogmaals, ja, als ik het even mag
uitspreken. Nou, ik vind dat
het veel punt wat ik wil maken is dat het
versnellen mag even nu terug. En daarvoor kom ik hier en niet voor allemaal verder. Ik vind het
u mag nu even niet doorspreken, Frederik.
Nee, is goed, maar ik hou niet van de marketingverhalen.
Nee, dat heb ik begrepen.
Maar ik hou niet van mensen beledigen of weet ik wat. Daar hou ik niet van.
Er is helemaal niks beledigends aan.
Jawel, dat is wel beledigend. Het is geen marketingverhaal van Moskou.
Gaat u even.
Ja. Het punt wat ik wil maken, en ik hoop dat dat er nog wel overkomt, dat is dat ook de rechtsstraat, ook de rechtspraak is een product.
Nee, dat begrijp ik.
En meer niet. En dan vervolgens kun je gaan naar hoe gaan we dat doen, wie betrekken wij het zo.
Of het meer niet is, is natuurlijk dan...
Nee, dat klopt.
Maar ik punt is zelfs.
Maar even, is een product, zegt hij. Even toelichting. Waarom is rechtspraak een product?
Ja. Geen product?
Waarom is het een product? U maakt een stelling voor, moet u waar maken.
Elk instituut, elke organisatie kun je vermarkten. Elke organisatie, de overheid, de Hare Majesteit de Koningin, noem het maar op, kun je vermarkten.
Maar kun je er dan...
Dus in die zin...
Een voorwerp van verkoop.
Waarom?
Een voorwerp van verkoop, moet ik het zo horen?
Verkoop is een negatieve kwalificatie van het in de markt brengen en het naar de klant, dat was ook uw woord, brengen van wat dat product voor jou als burger betekent.
Maar ik wil u even steunen in de gedachte, want ook in ProDemos... Of je het dan op die manier vertelt, maar je kunt eens kijken naar bijvoorbeeld het draagvlak voor de rechtspraak vanuit een strategie om mensen te bereiken, om de goede dingen te communiceren. En dat noemt u vermarkten, misschien is dat een term die voor misverstanden even naar kijken, vanuit het oogpunt van een effectieve communicatiestrategie. Misschien dat het dan wat minder ballade klinkt.
Maar dan word ik erg boos. Ik weet van de Rooms-Katholieke Kerk, ja, hartstikke boos. Heel erg boos. Want ik vond dat die meneer dat uitstekend heeft gedaan met zijn verhaal dat het ook symbolen zijn en rechterlijke macht. En dat dat symbolen zijn verwijzend naar religie, et cetera. Dus ik vond de verhalen van de beide juristen, mag ik dan noemen, behoorlijk in elkaar schuiven. Ja, misschien dus het ene, hè, de ene voor het ander. Maar het is een beeldcultuur waarin we leven. En de jonge mensen die doen niet anders dan beelden en cultuur. Maar die houden niet van, wij zijn geen consumenten meer. Wij zijn veel meer burgers en burgers in. Dus ik noem het een vaderloze maatschappij. Opvoeden hebben de heren aan de vrouwen overgelaten. Nou, dat werkt zo. Dus de hele, nee, maar in de Club van Rome, daar heb ik van jaren geleden, dan zie je hoe dat gebeurt. De Club van Rome is nu weer volop levend, is altijd doorgegaan. En ik ben er een van de uitgesproken mensen van wie die discussie aangaan. En waar wij mee bezig zijn, is heel duidelijk dat het een Amerikanisering is. En daar pas ik voor.
Dat dank u wel.
Zeer oppervlakkig.
Nee, dank u wel. Maar ik denk dat we moeten voorkomen wat meneer inbrengt nu te versmallen tot een... een kunstje of een trucje. Ja. Het gaat erom, en daar ben ik wel met meneer eens, en denk ik trouwens, dat is ook in lijn met wat meneer Van der Emster zei. Het is niet verboden om na te denken over hoe komt iets over en hoe communiceren we op een stevige manier. En dat is, denk ik, daar hoeven we denk ik niet elkaar over in de haren vliegen, wat mij betreft. We gaan naar de laatste ronde, want er zal iemand zich graag iets willen zeggen. Ik begin even met u, u hebt nog niet eerder het woord gehad.
Nou, ik ga even door op de effectievere communicatie, of even terughouden op wat u zei, in reactie op zaken. Er zijn persrechters en woordvoerders, maar die reageren op inhoudelijk op bepaalde zaken. Is er ook een rol denkbaar, of misschien dat het wel bestaat, maar dat ik hem niet ken, vanuit bijvoorbeeld de Raad voor de Rechtspraak, dat als zo'n... vanuit de politiek onzinnige dingen worden geroepen, dat daar ook direct op daarop gereageerd kan worden, passend binnen die snelle beeldcultuur en uitgesproken mening, dat is een onzinvraag, of dat is een onzinverhaal.
Zou ik hier maar gelijk? Ja, we proberen het wat hoffelijk te houden, omdat we dat van anderen ook verwachten. Er zijn twee manieren waarop we dat doen. Meneer Teven heeft een keer iets geroepen over dat het een schande was dat een bepaalde TBS-gestelde niet voor verlenging in aanmerking kwam. Dat verweet hij aan de rechters. En daar was helemaal geen vordering geweest tot verlenging. Dus ik heb hem er toen even op gewezen met een briefje dat de feiten waarop hij zich baseerde niet helemaal spoorden met zoals wij de feiten wisten. Nou, dan, zo is dan Teven een beltje onmiddellijk. Van, ik zal daar geen publiekelijke afstand van nemen, maar ik heb jou begrepen, ik zal de volgende keer het nog voorzichtiger doen. Dus op dat soort incidenten reageren we wel. Wat we ook doen is, en dat is wetgevingsadvisering. Bij iedere wetgevingsadvies wat gevolgen kan hebben voor de rechterlijke macht in werklast, mogen wij adviseren, dat doen we dus ook. Dus bijvoorbeeld als het gaat over uitbreiding van de voorlopige hechtenis, terugbrengen van de taakstraf, dan komt er een, of nu, zoals met wat ik zei, verhoging van de griffierechten, dan proberen we in nette bewoording aan de politiek duidelijk te maken wat daar de gevolgen van zijn. Bijvoorbeeld dat de rechter, dat de burger op termijn niet meer voor de gewone zaak bij de rechter kan komen, dat het te duur is. Dus op een nette manier proberen we in dat politieke krachtenveld onze stem te doen gelden.
Het probleem is, voor
is die nette manier media geniet genoeg?
Maar het probleem, denk ik meteen, zodra dat wat losser gaat en wat proactiever en wat... Je wekt de verdenking van preken voor eigen parochie en je eigen staartje op voorhand schoonvegen. Dus je zult dat wel op een manier moeten doen die niet contraproductief is, omdat het uit die hoek komt. Dus ik denk dat Rurgers een punt heeft, waar die net van zei. Er is iets onontkoombaars aan een zekere terughoudendheid, denk ik, van de rechter.
Nou, Wilders heeft iets gezegd, helemaal in het begin, dat als hij veroordeeld zou worden, 1,5 miljoen Nederlanders niet meer geloof in de rechterlijke macht zouden hebben. Toen heb ik de minister gebeld en later ook de minister-president en gezegd, ik vind eigenlijk dat je er iets over moet zeggen. Dat is niet aan mij, want ik ga niet zeggen, nou ja, dat onzin is of zo, want hij zal nog wel gelijk hebben ook. Alleen ik vind dat hij als verdachte alles mag zeggen, als de heer W. Maar als politicus Wilders, voorzitter van een gedoogbeweging, moet hij wel een beetje in het spel meelopen. En daar heeft inderdaad Opstelten iets van gezegd, maar dat is onmiddellijk weer door de media weggedraaid als niet zijnde echt interessant.
Nou ja, ik kom even terug op dat product. Als je, heb ik ervaren in jarenlang als hoogleraar in het recht, bij studenten begint bij gevallen. Je zegt, jij gaat naar een winkel En je koopt iets en het blijkt dat het niet voldoet aan de wat er aan behoort te voldoen. Dan heet dat in juridische termen een wanprestatie van de winkelier. En die winkelier is niet bereid dat te vergoeden of dat je gaat naar de rechter. Nou, dan vraag je in elke fase van de ontwikkeling van die casus, vraag je, nou, en wat moet er nu eigenlijk gebeuren? Dan blijkt dat een hoop mensen een heel natuurlijk rechtsgevoel hebben. En zeggen, ja, in dat geval, nou, dus eigenlijk, dan moet dat en dat gebeuren. Nou, als je, en je weet mijn grote belangstelling voor de bibliotheken in Nederland, ik ben voorzitter van de brancheorganisatie. Inderdaad, als je kunt laten zien in de praktijk hoe bepaalde zaken, als dat te zeggen, bibliotheken zouden worden ingeschakeld, om daar eens in zoveel tijd een dergelijke zaak te spelen en het samen op te bouwen. En niet, het is niet al voorgegeven, maar wat moet dan de volgende stap zijn? En, want nu doet die meneer dat en hoe. En uiteindelijk zet iedereen, ja, maar dat moet dan wel door een rechter beslist worden. En dat is de volgende vraag. En wat zijn dan de normen waar aan de hand van die rechter moet beslissen? Waar komen die vandaan? Dat bouw je zo op. En dan blijkt dat de intelligentie van de gewone burger, ik had natuurlijk met studenten te maken, maar de gewone burger heel spontaan vaak tot buitengewoon goede inzichten komt hoe het moet. En elke keer komt hij tegen dat er een rechtelijke macht moet zijn en dat er een wetgever moet zijn, want anders wordt het een janboel. Maar je moet vanuit, als het is een voorbeeldje van jou, vanuit de praktijk, vanuit gevallen, en niet vanuit de theorie. Dat is,
en ook niet vanuit een van de partijen, want dat is misschien ook een misverstand.
Ja, ook.
Ik zeg steeds, wij zijn ervoor om de democratische rechtsstaat te promoten. Het wordt meteen bedenkelijk vinden, maar het gaat ons niet om de rechter of om een Kamerlid of om een openbaar ministerie of om een openbaar bestuur. Ja. Maar we willen graag voetbal, hè, zoals ik dat net zei, promoten.
Ja, als zodanig.
En dat is misschien een mooie manier om daar aan te werken. U wou nog...
Even een aanvulling op wat u zegt, want ik ben het helemaal met u eens. Alleen er is één punt waar ik denk dat je heel krachtig moet zijn. Dat is een aantal keer naar voren gekomen hier, is de nieuwe media en hoe de mensen tegenwoordig erin zitten. Die mailcultuur, daar moet je je hoofd niet voor sluiten. Dus ik denk dat je beide moet doen. Je moet en op dat, zeg maar, dat individuele niveau, maar ik denk dat je ook wat lawaai zult moeten maken. Ik begreep tijdens de koffie dat hier een paar meetings geleden een chipsholzaak besproken is, wat nogal wat lawaai gemaakt heeft. Nou, dat kwam bij mij op. Dat moet je zien als een opportunity, dat moet je zien als een kans, waarop je inderdaad als ProDemos naar de media gaat en zeggen, oké, we gaan dat dus opzetten met journalisten, met een aantal topsprekers. Ja, maar je moet jezelf kwetsbaar durven op te stellen en die discussie aan te gaan. Want nogmaals, die andere twee machten die hebben hun marketingverhaal klaar. Maar ja, deze macht niet.
Ik vind het heel... Ik heb het goed begrepen. U hebt al een tijdje
gehoord. Ik wil even aanraken op meneer Jurgens in de media van Kimberg. Maar ik ben ook onder andere, geef ik maatschappijleer. En, of tenminste heb ik gegeven, dat moet ik eens even doen. En daar had ik heel veel kinderen uit Schilderswijk en zo. En die lazen dus geen krant, normaal gesproken natuurlijk. Maar die stuurde ik 's morgens langs het station en die zei ik ga eventjes een paar van die gratis kranten halen. Daar haalde ik een actuele zaak uit en daar maakten we dus met z'n allen maakten we een kaas van. En dat is ontzettend leuk werk op een gegeven moment. En die kinderen waren altijd, vooral zo de derde, vierde klasse, vijfde klasse, die waren ontzettend betrokken. En dat maakte niet uit welk niveau. Ik bedoel, of je ze nou van VMBO of van de HAVO of het VWO had, maar ze waren altijd even betrokken bij zo'n zaak, omdat ze hem zelf maakten en zelf uitkomen.
Ja, dat is...
En op een gegeven moment gingen ze zelf hun krantje halen. Dus je kunt daar ontzettend veel...
Kun je het ook met volwassenen doen?
Juist, ja,
ook zeker.
Ja,
oké. Nee, maar zelf iets opbouwen, ik heb diezelfde ervaring ook in heel veel verbanden. Dat is ook hier zo, de helft van die 60.000 scholieren zijn VMBO-leerlingen, MBO hebben ook veel. En dan gaat dat. Als je dat op een goede manier interactief aanpakt, dan is die interesse er wel. En de vraag is, hoe kun je dat verbreden? Dan is een marktplaats op de bibliotheek is mogelijk, en zo zijn er andere middelen. Ga dingen ook als mogelijkheid zien en probeer daar de kansen te benutten voor een effectieve communicatie. En dat hoef je niet te plat in termen van marketing, want zo klinkt het dan makkelijk. Maar het is toch breder, we willen graag wat gevoelens brengen waar we voor staan en wat we van belang vinden. We zijn bijna aan het eind toe, dus ik ga even kijken wie nog echt graag iets wil. U wilt nog iets en u wilt nog iets en ik kan haast raden wat. En u wilt nog iets. Nee, u heeft en dan nog drie mensen krijgen voor.
Deze mevrouw zei toen net, ik vond het een heel goed voorbeeld, want burgerschap is een verplicht onderdeel van de schoolcurriculum. Alleen de invulling daarvan is aan de school overgelaten. Dus niet alle scholen zijn even consequent en invullen daarvan, omdat ze ook concurreren met wiskunde en Nederlands. Dus wat ik gehoord heb, dat jullie vanuit Huizen voor Democratie ook de scholen stimuleren wat daar een invulling aan te geven, maar ook de stepping nu is in de klas als het goed is. Dus dat er ook meer invulling komt.
Ja. Ons ideaal is dat iedere jongere twee keer in ieder geval hier en daar komt. En dan heel veel andere keren nog ter plekke ook dingen meemaakt die hem helpen. He, basisschool, bovenbouw hebben we hier. En dan later in het bovenbouw van het voortgezondheid nog een keer. Dus voorlopig Kars, zijn we er nog niet. Maar hier Kars,
maak, maak jullie ook leermiddelen?
Ja, zeker. Dat zou niet wat te ver voeren, maar er zijn prachtige tools. Die zijn ook verder in ontwikkeling. Voor basisscholen, voor, we hebben nieuwsbrieven, kranten die we uitgeven. Ook digitale middelen die bruikbaar zijn. Maar goed, dat is nu even niet het punt. U en dan u als laatste.
De meest gevaarlijke ontwikkeling door de huidige kabinet is de verhoging van de griffierechten. Dus hierdoor verwacht ik wel dat de total destruction of legal system en rechtsstaat. Dus de Nederlandse bevolking, de meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft straks geen meer kracht of mogelijkheid naar rechter te stappen. Dus dit is iets dat de Nederlandse bevolking moet geïnformeerd worden over dit, omdat als dit verder doorgaat, dan vallen we wel weer in, zoals een justice system of ontwikkelingslanden.
Okay.
Nee.
De griffierechten, dat punt is goed genoteerd. Het is ook al eerder genoemd. Ga er gaan.
Nou, wat ik nog zou willen toevoegen, want u heeft steeds over het informeren over. En ik denk dat het heel belangrijk is om zichtbaar te maken wat het voor elk individu betekent dat de rechtsstaat is, wat het je oplevert. En dus om ook met die blik te kijken. Want je wordt ook beschermd door allerlei regelgeving. En je wordt niet zomaar van straat geplukt. En je wordt niet zomaar veroordeeld. Hè, in het grootste van de gevallen. Zonder dat de feiten zijn vastgesteld. Dus dat is ook een vorm van what's in it for me.
Ja.
Ja.
Dank u.
Ja, dat is wel leuk als rechter het laatste woord. Wij waren vorig jaar mede-opdrachtgever van de Nationale Denktank. Jonge, bijna afstudeerde en afstudeerde, vaak met verschillende disciplines. En die hadden precies dit idee. Die hebben een filmpje gemaakt. Een dag zonder rechtsstaat. Wordt iemand van straat geplukt, in elkaar geslagen door de politie? Klaas de Vries, de PvdA-senator, die zei een keer, je kan een dag zonder, dat is niet leuk, maar je kan een dag zonder cultuur en zelfs een week en zelfs een maand, maar je kan geen uur zonder recht. Dus onze vies is rechtspraak maar samenleven mogelijk.
Nee, niet anders dan ik heb mijn betoog eindigde toen ik begon, is dat die rechtsstaat, dat we dat moeten onderkennen met z'n allen en uitdragen. Dat het fundament van onze samenleving is.
Dat het toch geen fictie is.
En dat het wel een fictie is, maar een fictie waarmee we... Het is...
Dat begrijp ik niet, dat het een fictie zou zijn.
Laten we niet twisten over de
regels. Die zijn er toch, dat zijn geen ficties.
Nee, dat is een kwestie van
het,
even hoe
rechtsstaat noemen we het. Bestaat uit rechtsregels.
Het is een ideaal, laat ik het zo uitdrukken. Het is een ideaal. De rechtsstaat is een ideaal.
Ik begrijp niet van de opmerking dat het een fictie is.
Het rechtsstaat is ideaal. Die we...
Maar ze zijn er wel.
Nou en of.
Goed, laten we het daarbij houden.
Ja, maar de grond is kun je vastpakken.
Ja. Akkoord.